moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen van Gods volkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeze hoofdstuk 3. We zijn bezig met de studie over het hele boek Efeze en we zijn gekomen bij hoofdstuk 3. Als u dat zich nog herinnert, misschien, ik heb het een keertje gezegd, grofweg kan je Efeze, de brief aan de Efeziërs, in twee delen knippen. En dat is de eerste drie hoofdstukken en de laatste drie hoofdstukken. Met andere woorden, we zijn gekomen aan het einde van het eerste deel. Nou, wat was het eerste deel? Het eerste deel is waar Paulus aan de Efeziërs, aan de gemeente in Efeze, en door hun heen ook aan ons vandaag de dag, vertelt eigenlijk alles wat God gegeven heeft. Of alles, deel daarvan. Daarvan verkondigt wat we allemaal gekregen hebben als gemeente, als kerk van Christus. Wat we gekregen hebben, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, de rijkdom die we ontvangen hebben. Dat is zeg maar de theorie. Tweede deel van de brief, waar we dus volgende keer mee beginnen, dat is meer de praktijk. En dat is, als we dat dan allemaal gekregen hebben, wat we daar dan mee moeten doen. Of hoe dat uitwerking moet hebben in ons leven en hoe we dat kunnen zien en vormgeven. En dat is het tweede deel. Volgende keer dus. Dus vandaag even dat laatste stuk van het theoretische gedeelte, zou je kunnen zeggen. Nou, we hebben het gelezen. En ik ga gebruik maken van mijn whiteboard vandaag. Vind ik altijd leuk, zo af en toe, hè, dan moet dat even. Dus de ouderwetse bier, zeg maar. Waar begint het hoofdstuk mee? met dit woordje. Daarom. Waar verwijst Paulus daarnaar als hij zegt, daarom? Daarom is het. Eigenlijk al het voorafgaande. Even in het kort. Hoofdstuk 1. Waar ging hoofdstuk 1 over? Hoofdstuk 1 ging over God, de drie eenheid, die onze menselijke geschiedenis instapt en een enorme genade geeft. God die in eerste instantie als vader aangeeft, ik wil graag een relatie met jou. Met een ieder van jullie. Jezus die hier komt en het offer brengt. Waar we straks weer bij stil mogen staan. Die mogelijk maakt dat die kloof die ontstaan is in de geschiedenis, de kloof tussen de mens en de Vader, weer overbrugd wordt. En de Heilige Geest die ons gegeven is als onderpand, die zekerheid geeft aan jou, aan mij, aan een ieder die gelooft, jij hoort erbij. Relatie, redding en zekerheid. Dat is genade. Dat is allemaal genade. En dat hoofdstuk dat eindigt met een beschrijving te geven van die enorm geweldige kracht die God gebruikt heeft om Jezus uit de dood op te wekken. En waarmee hij zegt, en dat is geschonken aan jullie, aan de gemeente. Aan ons, de gemeente. Hoofdstuk 2, dat valt ook onder die daarom. Wat hebben we gezien vorige keer in hoofdstuk 2? Als jullie dat nog herinneren, hoofdstuk 2 is die verschuiving in identiteit. Waarbij we eerst allemaal hoorden bij de groep die ze noemen de zonen van de ongehoorzaamheid. Maar waar we door het werk van Jezus, wat hier ook al beschreven was in hoofdstuk 1, waar we straks bij stilstaan in het avondmaal, dat als we dat geloven, als we dat aannemen, als dat een werkelijkheid wordt in ons leven, dat we van de zonen van de ongehoorzaamheid verplaatst worden naar een nieuwe groep. Huisgenoten van God. Die God van dichtbij, waar we bij de inleiding van de dienst vanochtend bij stil stonden uit Jeremia. Die God van dichtbij. Dat is die verplaatsing die we hebben gemaakt. Vanuit de duisternis in het licht. Van verloren naar gered. Van ver af naar dichtbij. Identiteit. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, als ik schrijf op het bord, dan is de kans groot dat je het niet kan lezen. Dus je moet goed luisteren terwijl ik aan het schrijven ben, dan weet je wat er staat. Ik denk dat het nu nog meevalt, of niet? Wacht maar tot ik wat sneller ga schrijven. En het is aan het einde van hoofdstuk 2, dat Paulus aangeeft, en het is die tempel die ontstaat, die wij met elkaar vormen, dat de gemeente is, de kerk, die een plek wordt waar God mag wonen. Een kerk, een gemeente, een tempel zoals Paulus het hier noemt, die steen voor steen wordt opgebouwd. En die stenen zijn wij. Waar Jezus de hoeksteen is. Daar hebben we er net toch aan gezongen. Een gemeente, een kerk die gebouwd wordt. Dat is wat we tot nu toe gezien hebben. En daarom, zegt Paulus, daarom schrijf ik nu het volgende. Dat is de inleiding. Nou, hij wil niet zo goed. Grapje. Nou, daar werken we wel omheen. Voordat Paulus echt inhoudelijk gaat met het waarom, maakt hij even die opmerking. Ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, ik bid voor u. Herinnert u zich dat nog? Misschien was het wel de eerste keer in de inleiding op deze studie, laat ik het even zo noemen. Toen zei ik, Efeze worstelt met twee dingen. In eerste instantie de eenheid binnen de gemeente. Waarom? Twee groepen zijn ontstaan. Christenen uit het Jodendom, christenen uit het Heidendom. En die twee die komen bij elkaar. En wat moeten ze met elkaar? En hoe zit die verhouding en waar past dat en waar past dat niet? En de moeilijkheid die dat met zich meebrengt. Een van de redenen waarom Paulus deze brief schrijft. Een tweede reden was, Paulus ervaart, hoewel hij 3 jaar lang in Efeze heeft gewerkt, gewoon aanwezig was, actief in de gemeente, hij is daar nu een tijdje weg en hij ervaart afstand. En dan niet alleen in kilometers. En ik denk dat Paulus hier, hoe zeggen ze dat in Nederlands? In het Engels zeggen ze, vertaald dan, hij noemt de olifant in de kamer. Het voor de hand liggende gaat hij even benoemen. Hij zegt, ja, ik ben gevangen. En als we denken aan een gevangene, waar denken we dan aan? Iemand die uitgeschakeld is. Misschien nog erger, iemand die een crimineel is. Iemand die niet meer meetelt. Een hopeloze situatie. En Paulus kaart dit even aan, want hij zegt, de twijfel die daar misschien door ontstaat bij jullie, het hoeft er niet te zijn, want ik ben wel gevangene, maar het is omwille van, en misschien wel door de verkondiging van het evangelie, dat ik vandaag gevangen ben. Het is omwille van, en het is voor jullie, de heidenen, dat ik vandaag gevangen ben. Nog meer, het is doordat ik deze opdracht van God, deze genade heb ontvangen, dat ik vandaag de dag gevangen ben. Het is niet een hopeloze situatie, het is het middel wat God gebruikt, juist om deze opdracht die ik gekregen heb, te voltooien, vorm te geven. Het gaat te ver om daarop in te gaan, maar als je Handelingen gaat bestuderen en de weg die Paulus daar aflegt, dan is zijn verlangen, zijn opdracht is om de opdracht die we allemaal gekregen hebben in het begin van Handelingen, te verkondigen, Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de uiteinde de wereld. De toenmalige wereld zoals dat gekend was, was Rome de hoofdstad van het uiteinde van de wereld. En het is door gevangen te zijn, en doordat Paulus via een heel leuk trucje beroep doet op zijn burgerschap, zijn identiteit, zijn wereldse papieren, zeg maar, dat hij de kans krijgt om naar Rome te gaan en om voor de keizer te komen en daar het evangelie te verkondigen. Het is door deze gevangenschap, zegt Paulus, dat ik kan doen datgene wat mij is toevertrouwd. Het evangelie verkondigen. Jullie hebben allicht gehoord, zegt Paulus, van wie ik ben, waar ik vandaan kom. Ik was niet de allerliefste, nog meer, ik was jullie tegenstander. Ik was degene die jullie vervolgde. Maar het is Jezus zelf die mij op de weg naar Damascus mij in het nekvel pakt. En zegt, jongen, die kan niet meer. We gaan jou een draai geven en jij gaat een andere richting op. Vanaf nu ben je instrument in mijn hand. Paulus zegt, jullie kennen dat, jullie weten dat, dat verhaal is bekend. En daar doe ik nu beroep op, om aan te geven, het is daar en dat, wat daar gebeurde, daar op die weg van Damascus, toen ik mijn oproep kreeg, mijn bediening kreeg. Dat is waarom ik vandaag de dag gevangen ben. Het is niet hopeloos, het is het middel. Vertrouw daarop. En zo probeert Paulus tussen de lijntjes door die twijfel weg te nemen die is ontstaan in deze gemeente. Nou, even, voor ik verder ga. We hebben het hoofdstuk gelezen. En ik hou ervan om altijd te kijken naar een tekst en om te kijken van hoe is dat nou opgebouwd? Wat gebeurt hier in de tekst? Gewoon literair gezien. Volgens wat er geschreven wordt. En als we zo dit hoofdstuk gaan bestuderen, dat heb ik voor jullie gedaan, dat gaan we niet met elkaar helemaal opnieuw doen, want die tijd hebben we niet. Dan ontstaat er even een structuur in deze tekst en die wil ik jullie toch niet onthouden. De tekst begint met ik bid. En dan lijkt het alsof die inzet die Paulus gebruikt eigenlijk onderbroken wordt. Want het is pas op het einde dat hij het werkelijke gebed vertelt. Maar er komt nog een heel stuk tussen. Pak hem er gewoon bij, want ik wil jullie niet het verkeerde vertellen. En misschien is het je opgevallen toen ik het stuk voorlas, en ik hoop dat dat niet de eerste keer was dat het jullie opviel, maar dat jullie deze tekst al eens eerder gelezen hebben. Het gaat hier om een mysterie. En als je je goed herinnert, in hoofdstuk 1, dat zegt Paulus zelf ook al, heeft hij het er al even over gehad. Over dat mysterie. En wat is dat nou? Maar hij zegt, het is mij geopenbaard. Ik heb het ontvangen. Het mysterie. Dan gaat hij uitleggen wat dat mysterie is. Dat is het volgende stukje. En dan gaat het erover dat hij dat moet gaan door... Oh, moet wel goed schrijven, hè? Dat hij dat moet gaan doorgeven, dat mysterie. Dat is eigenlijk even ruwweg de tekst die wij gelezen hebben. Nou, als ik een tekst bestudeer en ik bekijk dat, dan denk ik, oh, daar valt wat op. Even aan de kleurtje, dat maakt het mooi duidelijk. Hij begint met bidden. En hij eindigt met bidden. Het gaat allemaal om dat mysterie. En daaromheen vertelt hij hoe hij het ontvangen heeft en hoe hij het doorgeeft. Nou, in de letterkunde, in de taalbestudering, dan praten we over een A, B, C, B, A-structuur. Nou, heb je weer eens wat nieuws geleerd, hè? Dacht je niet dat je dat in de kerk ging leren, hè? Ja, een A, B, C, B, A-structuur. Of eigenlijk, om er een leuke term tegen aan te gooien, een chiasme. Wat is een chiasme? Terugkerende thema's. Nog één stap verder. Het is een concentrisch chiasme. Jongen, jongen, jongen. Nou, letterlijk, een chiasme dat staat rond een centrum. Nou, dat is het enige wat die term vertelt. Het gaat dus in dit hoofdstuk over dat mysterie. Dat is wat Paulus probeert te communiceren. En de structuur, door de manier waarop het is opgebouwd, trekt de aandacht naar het centrum, dat mysterie. En dat is waar Paulus het nou over heeft in dit hoofdstuk. Die andere stukken zijn niet onbelangrijk hoor. Dat gebed, heel belangrijk. Maar dat mysterie, wat is nou dat mysterie waar Paulus het steeds over heeft? Hij verwoordt het zelf. Hij vertelt zelf wat dat mysterie inhoudt. Vers 6. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. De heidenen delen in de erfenis, zijn deel van hetzelfde lichaam en hebben deel aan de belofte. Het mysterie. Waarom is dit nou zo een mysterie? Als wij dat vandaag de dag horen, dan denken wij, ja natuurlijk, dat is toch logisch, want wij weten niet beter. Wij zijn niet opgegroeid in een Joodse cultuur. Tenminste, voor zover ik jullie ken, denk ik niet dat dat van toepassing is. Wij zijn opgegroeid in een westerse cultuur, 2000 jaar nadat dit geschreven werd. Waar gaat het om? Ik ga zwart even niet gebruiken, die veegt het minst goed weg. Blauw. Het mysterie. In het Oude Testament had je twee groepen. Joden en heidenen. Wat zegt het Oude Testament? Dit is Gods volk. Wat was nodig voor een heiden om een kind van God te worden? Als dat al überhaupt mogelijk was, want dat was altijd nog weer dat spanningsveld. Maar een heiden kon tot bekering komen en zich invoegen bij het Joodse volk. Ja, ze mochten erbij. Het had altijd nog een beetje een raar gevoel, maar ze mochten erbij. Wat is nu het mysterie? Wat is nou het nieuwe? Wat zeggen wij elke keer wanneer wij het avondmaal vieren? Een nieuw verbond geef ik u. Een nieuw verbond geef ik u. Dit is de uitwerking van het oude verbond. God ging een verbond aan met het Joodse volk en zij moesten een voorbeeldfunctie hebben in de wereld om hen heen. En hadden die Joden, die heidenen dan zoiets van, hey, dat is interessant, dat is een God die ik wil leren kennen, dan was het mogelijk om erbij te komen. Paulus zegt, in Christus is er iets nieuws ontstaan. Dat hebben we vorige keer gezien in hoofdstuk 2. Door die verschuiving in identiteit, die geldt voor wie? Voor iedereen. Niet alleen voor de Jood, maar ook voor de heiden. Paulus is heel uitgebreid in hoofdstuk 2, hebben we bij stilgestaan. Van, jij die ooit ver weg was, jij bent dichterbij mogen komen. Jij die geen deel had aan het verbond, dat was apart. Jij krijgt nu deel aan een nieuw verbond. Laat ik ze Gods kinderen noemen. Ik zet hier even de Gie. Dat is de afkorting van Christus. Mag je vergeten. Als je dat wil. Dit is het nieuwe, zegt Paulus. Er is mij iets geopenbaard. Jezus heeft een nieuw verbond gebracht. En dat hangt allemaal samen met die opdracht die ik gekregen heb. Jezus heeft mij bij mijn nekvel gepakt. Gezegd, jij gaat naar de heidenen, want jij hebt iets te verkondigen. Er is namelijk iets nieuws gekomen. De gelovigen worden aan elkaar verbonden in iets nieuws. Wij noemen dat vandaag de dag de kerk, de gemeente. Een verzameling van Gods kinderen. Dat zijn wij. En het maakt niet uit of je nu hier wegkomt of daar wegkomt. Want dit is iets nieuws. En in Christus zijn wij aan elkaar gegeven en aan elkaar vastgemaakt. Wij vormen samen iets nieuws. Dat is het mysterie waar Paulus het hier over heeft. Dat is, je kunt gerust zeggen, het revolutionaire van wat Jezus kwam doen. Nog meer blijkt achteraf, dit was Gods gedachte altijd al. Want ook hier in het oude verbond vind je tussen de lijntjes door dat het eigenlijk niet alleen gaat om die, maar het gaat om ze allemaal. God heeft alle mensen geschapen en heeft het verlangen dat er niet één verloren gaat. Het mysterie is onthuld. Waarom is het nou zo belangrijk voor Efeze om dit te horen? Zoals ik net zei, Efeze worstelt met twee vragen. Hun relatie met Paulus, want hoe moeten ze nou tegen hem aankijken, want hij is toch ondertussen een gevangene en klopt het dan wel? Het is een beetje een raar onderbuikgevoel. Is dit wel degene die de juiste boodschap komt vertellen, want het is een gevangene. Meestal zijn gevangenen niet helemaal kosher meer. Dat heeft Paulus uitgelegd. Ik zit hier omwille van Christus, omwille van de opdracht die ik heb gekregen. Tweede waar de gemeente mee zit is, ja, we hebben daar die gelovigen die uit die ene groep komen, en die gelovigen die uit die andere groep komen. En hoe moet dat nou? Want dit is wat we kennen, dit is wat we gewend zijn. Hoe mengt zich dat? Hier was, nou ja, ze mochten tot bekering komen en ze hoorden er dan bij, tussen haakjes. En Paulus zegt, het probleem dat jullie ervaren, is er niet. Het probleem zit misschien in jullie denken, omdat jullie denken volgens het oude verbond. Dat is waar jullie mee opgegroeid zijn en dat is logisch dat jullie daarmee worstelen. Maar weet, er is iets nieuws gekomen. Er is geen probleem meer. We zijn samengevoegd. We zijn allemaal, als we tot geloof zijn gekomen in Christus, kinderen van God geworden. En daar mogen wij aan vasthouden. Daar mogen jullie als gemeente aan vasthouden. Jullie horen bij elkaar. Het is niet meer wij en zij. Het is een ons groep geworden. Revolutionair. Ongelooflijk. Nou, het mysterie is onthuld. Dat is wat Paulus hier verwoordt. Er zijn nog een aantal korte dingetjes die ik even wil aanstippen in dit hoofdstuk. Die opvallend zijn. Als jullie nog herinneren, hoofdstuk 1, waar we dat lied hebben besproken, waar ik van net zei, God de Vader die een relatie wil, Jezus die redding brengt en de Heilige Geest die de zekerheid geeft. Dat hoofdstuk eindigt ook met een gebed. Een gebed waarvan ik toen heb gezegd, de kern van waar het om gaat in dat gebed is het verlangen van Paulus dat jullie God mogen kennen. Paulus eindigt dit hoofdstuk ook weer met een gebed. En er is een kleine verschuiving gekomen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof in Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zal u met alle heiligen de lengte en breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Er zit een kleine verschuiving in het verhaal van Paulus. Van God kennen naar de liefde van Christus kennen. Dat is het avondmaal, mensen. Dat is waar wij telkens keer weer opnieuw bij stilstaan. Hier draait het om. Jezus die kwam om zichzelf te geven voor jou. Voor iedereen. Hij heeft zijn liefde getoond. Daar. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Dat was zijn liefde. En Paulus zegt eigenlijk, als wij maar echt beseffen, als wij maar echt doorkrijgen wat die liefde werkelijk inhoudt. Daar draait het om. Dan kunnen we al die andere dingen wel op zijn plek zetten. Maar daar draait het om. Te beseffen wat hij daar deed, waar we telkens keer weer bij stilstaan. Bij de avondmaal. Dat is bijzonder. Dit is de redding waar hij in hoofdstuk 1 al over had. Dit is die identiteitsverschuiving waar hij in hoofdstuk 2 over had. Dit is het mysterie waarin hij zegt van, we worden aan elkaar gebonden. Maar dat is de liefde van Christus, want de redding is voor iedereen. Er zijn nog een aantal dingen die ik zou kunnen noemen. Ga ik niet doen. Het gaat te ver. Ik wil nog één lijn eventjes aanstippen. En dat is de lijn die ik daarnet begon vanuit hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 eindigt met die ongelofelijke kracht die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Die gegeven is aan zijn gemeente. Hoofdstuk 2 spreekt van dat beeld van die tempel die gebouwd wordt, waar wij elk allemaal apart een steen in zijn. Levende stenen, zoals het elders genoemd wordt. Onderdeel van het geheel. Een plek waar God mag wonen. Waar God kan wonen. Waar God wil wonen. En dan wordt er hier in één keer, ergens midden in die tekst, in één keer die opmerking gemaakt. Vers 10, zo zal nu door de kerk, de gemeente, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. Ik vond dat opmerkelijk dat Paulus dat zo hier even noemt tussendoor. Want wij hebben namelijk, om het even zo te zeggen, geen direct contact met de vorsten en heersers van deze wereld of van... Hoe zit hem dat dan? Het is het feit dat de gemeente is ontstaan, wat een getuige is naar welke macht dan ook. Het is Jezus waarvan gezegd wordt in hoofdstuk 1, hij staat boven elke macht. En dat getuigt, dat wordt hier getuigd. Wat zegt mij dat? Wij hebben nog geen flauw benul, misschien een beetje, van wat de betekenis en de waarde is van de kerk. Dat geloof ik echt. We hebben nog geen flauw benul van wat dit betekent, dit rondje. Dit is nieuw, dit is dat mysterie. Dat is het nieuwe wat gekomen is in de liefde van Christus. En dit is waar het gebeurt. Dit is waar het om gaat. Mensen mogen daarbij komen, maakt niet uit waar je wegkomt. En dan mag je eeuwig leven ontvangen in Christus. En het getuigenis wat daarvan uitgaat, gaat niet alleen uit naar mensen. Maar naar elke macht, naar elke vorst, naar elke heerser. Wij hebben nog geen flauw benul van de waarde en de betekenis van de kerk. Belangrijk om eens even over na te denken. Want als wij hier zondags bij elkaar komen, wat doen we dan eigenlijk? Zijn we hier om een gebouw te vullen? Zijn we hier om elkaar te ontmoeten? Zijn we hier om mooie liedjes te zingen, waardevolle liedjes, liefdesliedjes met inhoud? Ja. Maar is dat het? Dat is nog maar de oppervlakte. Dat is nog maar het begin. Want wat wij hier doen, eigenlijk moet ik zeggen, wat wij hier zijn, gaat veel verder dan dat. Wij zijn het getuigenis naar deze wereld en daarbuiten. Van de liefde van Christus. Dat is tegelijkertijd onze taak en onze uitdaging. Dat is tegelijkertijd onze identiteit. Dat is wie we zijn. En Paulus maakt op een hele mooie manier, tenminste ik vind dat mooi, als ik kijk al die hoofdstukken die we al bekeken hebben, de structuren die daarin zitten en hoe hij dat opbouwt en hoe dat naar elkaar verwijst hier en daar tussendoor. Prachtig! Een kunstwerk. Hoe hij dat allemaal aan elkaar linkt. Maar het heeft allemaal te maken met wie wij zijn. De kerk is geen gebouw. Kerk zijn wij. Kerk is niet een gebouw dat er dan al dan niet goed uitziet. Dat soms gevaar heeft van instorten en dan moet dat gerepareerd worden. En dat moet ook. En zo'n gebouw mag er best mooi uitzien. En je mag je vragen stellen van, hoe toegankelijk is het en hoe ziet het eruit en zorgen we daar goed voor? En dat is allemaal belangrijk. Maar de kerk uiteindelijk, zijn wij met elkaar. En wij mogen met elkaar kerk zijn. En hoe wij met elkaar omgaan en waar wij voor staan en wat wij naar buiten uitdragen, dat is hetgene wat mensen gaan zien. Tuurlijk, als het gebouw op instorten staat, dan zien ze dat ook. Maar wij zijn de stenen. Wij zijn de stenen die in lijn worden gelegd met Jezus de hoeksteen. En samen vormen wij een geheel. Een geheel, wat Paulus een tempel noemt, waar God leeft. En dat is dit. Dat is het mysterie. Dat is dat. Dat is de liefde van Christus. En dat mogen wij uitdragen. Volgende keer maken we een switch. Tenminste, Paulus maakt een switch. En we gaan mee. En we gaan zien waar dat heen gaat. Ik weet het nog niet. Ik hoop er iets meer van te weten tegen de volgende keer dat ik hier ben. Maar dan gaat Paulus van de theorie die hij nu net heeft neergezet, naar wat betekent dat voor ons leven? Wat moeten we daarmee? Wat betekent dat voor jou en mij? Vandaag en morgen en in de omgang met elkaar, in de omgang met de wereld. Hoe doen we dat, gemeente zijn? Wat betekent dat? We zullen zien wat Paulus ons allemaal mee heen neemt. Zullen we bidden? Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het plan dat u al klaar had voor de grondlegging der wereld. Om de schepping die op het punt stond te maken, waarbij u nu alwetendheid ook wist dat het fout zou lopen. Had u al een plan van redding klaar? Niet alleen voor één volk, maar voor iedereen. En u hebt alle volkeren de mogelijkheid gegeven om aan elkaar verbonden te worden in uw Zoon. En dat heet de kerk, dat heet de gemeente. Dat heet het lichaam van Christus. En wij mogen daar deel van uitmaken, dank u wel daarvoor. Wat een genade die u ons geeft. Maar die genade is niet alleen voor ons, want u wil dat niet één verloren gaat. Help ons om, als we nu dat stukje theorie hebben gehad, maar ook naar de toepassing daarvan gaan kijken vanaf volgende keer. Dat we dat nu al over na mogen denken in ons leven en in hoe we met elkaar omgaan. En natuurlijk doen we dat. En hoe we er voor elkaar zijn, maar ook wat we aan getuigenis hebben naar buiten uit. Wat ziet de wereld van u in ons? Zijn we werkelijk die spiegel? Beseffen we dat het gaat om uw liefde en wat u bent komen doen? En hoe ervaren wij dat? Maar hoe dragen we dat ook uit? Allemaal vragen, allemaal dingen die Paulus hier aankaart en die nog steeds vandaag voor ons van essentieel belang zijn in ons dagelijks leven. Dank u dat u met ons meegaat. Dank u dat u een God bent van dichtbij. We altijd bij u mogen komen om te steunen, wijsheid, de weg gewezen te krijgen om uw liefde en genade te ervaren. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.